Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 141 en daarvan het vijfde en het zesde vers. De oprechte sla mij zonder vrezen en dit slaan zal mij het hoofd niet breken. 5 en 6 van 141. Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wil. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om hem te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had en dat de schuld betaald zou worden. De dienstknecht al nedervallende aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar die dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende grepen bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij willen nog een keer naar het onderwijs van onze catechismus in zondag 51 gaan luisteren, gemeente. Dat is de zondag waarin het over de vijfde bede, de bede vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, gaat. Ik zal uiteraard niet gaan herhalen wat we in vorige preken of naar aanleiding van deze zondag al hebben gezegd, maar er is in ieder geval nog heel duidelijk één element wat niet naar voren gekomen is. En dat is wat in die bede het tweede deel is, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En waar dan in het tweede deel van het antwoord dit van gezegd wordt, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Laten wij over de bediening van Gods woord de zegen van de Heere vragen. Heren, we zijn weer gereed om met elkaar te gaan luisteren naar uw woord en waar het over gaan zal, hebben we zojuist elkaar gezegd. Gij hebt in het volmaakte gebed uw discipelen en uw kerk op de lippen gelegd te bidden om vergeving. Maar die bede om vergeving wordt aangevuld met die toch wel hele gewichtige woorden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. Heren, we zijn geneigd om op dat eerste, vergeef ons onze schulden, de nadruk te leggen. En dat is ook een uitermate belangrijke zaak. Maar als we daar de nadruk op leggen, dan mag dat ons er toch niet toe brengen om te vergeten wat u aan die bede hebt toegevoegd. En die woorden zullen vanavond onze bijzondere aandacht dan ook moeten hebben. Misschien dat dat ons wat minder ligt. Misschien dat we dat toch ook wat minder belangrijk vinden, maar daar kunnen wij niet over oordelen, heren. En het is ook niet in onze vrijheid om te selecteren wat we wel en wat we niet zullen beluisteren en waar we wel en waar we niet onze gedachten over zullen laten gaan en waar we wel en waar we ons niet door zullen laten onderrichten. Het hele woord is toch immers uw woord. En juist ook als het heel bijzonder de woorden zijn die gij, Heere Jezus, als de grote profeet hebt nagelaten, dan mogen we daar toch niet aan voorbij gaan. Heren, geef ons dan ook voor dit gedeelte van uw woord geheiligde, eerbiedige aandacht. En geef dat we met overgave van hart en leven en met verzaking van onze eigen wil en van onze eigen voorkeur mogen luisteren. Dat kon dan betekenen voor die of gene en mogelijk wel voor ons allemaal dat wij ook in dit opzicht moeten leren ons vlees te kruisigen. En tegen ons verdorven, zondige bestaan te gaan strijden. En heren, als dat zo is, en wie zal kunnen zeggen dat hij daarvan vrijgesteld zal zijn, dan hebben we daar toch wel heel bijzonder ook de inwinnende en de overtuigende en de gewilligmakende genade van de Heilige Geest voor nodig. Doe ons zien, Heere, wat gij in deze dingen van ons vraagt. En doe gij ons ook zien hoezeer we bij het volbrengen van uw wil zijn aangewezen op uw genadig werk in ons binnenste. Niet minder dan de heiligende invloeden van de Heilige Geest zijn daarbij nodig. Niet minder dan de overwinnende kracht van Hem die opgestaan is uit de doden en die de zijnen ook deelgeeft aan dat opstandingsleven, waardoor zij van geestelijk dood geestelijk levend worden, maar waardoor zij ook in die geestelijke levenssfeer mogen opwassen en toenemen. Heren, en als wij er buiten staan en als wij deze dingen niet kennen en, om eerlijk te zijn, ook niet eens begeren, dan heeft dat consequenties. Dan zult u het ons ook laten weten. En dan moeten we het ook weten. En dan moeten we er ook van overtuigd raken dat wij ook geen deel zullen hebben aan uw vergevende genade. En dat we dan in onze zonden blijven. En straks ook in onze zonden zullen moeten sterven. O God, de dingen liggen nauw aan elkaar verbonden. En dat is omdat u dat zo aan elkaar verbonden hebt. En wij zullen deze twee toch ook nooit mogen scheiden. De rechtvaardiging door het waarachtige geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en de goddelijke vrijspraak die gij in de weg van het geloof geeft als gij tot een zondaar zegt, uw zonden zijn u vergeven. Het is niet te scheiden van dat vervolg, Heren, van de heiligen en de vernieuwing, de voortgaande vernieuwing van ons leven. En die moet openbaar komen ook in allerlei dingen, ook in de vergevingsgezindheid. Heere, we doen een beroep op uw genade, dat gij ons die dingen niet alleen duidelijk voor ogen wilt stellen, en dat gij ons deze dingen niet alleen voor ogen wilt stellen, maar dat u er ons ook voor in wilt winnen, en ook dat u het door uw Heilige Geest in ons leven wilt uitwerken, bij aanvang en bij voortgang. Opdat wij mogen leren om uw voetstappen te drukken, Heere Jezus, die als u gescholden werd, niet terugschold. En als men u dreigde, niet terugdreigde. Heere, wij bidden om die gezindheid die in Christus Jezus was. Die zichzelf heeft kunnen verloochenen en heeft willen verloochenen. Ja, zelfs tot in de dood des kruises zich heeft willen vernederen. En die in die weg ook uitermate verhoogd is. En in de weg van de gehoorzaamheid loon ontvangen heeft en een naam boven alle naam. Heere, mogen wij door genade leren om zijn voetstappen te drukken. En in zijn wegen te gaan. En daarmee ook de wet te vervullen. Niet om daarmee wat te verdienen, maar wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Heere, en zo past het toch wel heel bijzonder, degene die van genade weten, om deze dingen ook voor zichzelf van u hartelijk te begeren. Maar zo past het in ieder van ons, Heer, als het erop aankomt om die genade van u te bidden, dat wij en het een en het ander, en vergiffenis, maar ook vergevingsgezindheid, zullen mogen ontvangen uit die ene bron waar dat alles uit voortvloeit, namelijk het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Hij die geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Heere, wees dan zo in ons midden en bedien uw woord door het toe te passen aan onze harten. Geef dat de prediking ook duidelijk en bevattelijk mogen zijn. En dat het vooral ook de vertolking mag wezen van uw goddelijk woord. Iets anders mag het toch ook niet zijn, Heere, in onze kerkdiensten. Niet anders dan datgene wat gij geopenbaard hebt en wat gij wilt dat doorgegeven zal worden. In al de aspecten en al de facetten die dat woord, dat evangeliewoord bevat. Laat zo uw geest ons leiden, in ons midden werken. Alles wat hindert en wat schade zou kunnen doen, wegnemen en weren. De vorst der duisternis verhinderen om zijn werk te doen. Zijn werk dat altijd weer op verwoesting, tegenstand, ongeloof, volharding in onze eigen wegen gericht is. Hij heeft nooit iets goeds met ons voor, Heere. En als hij in ons leven zijn invloeden doet gelden, en als hij ook onder de bediening van het woord aanwezig is, dan zal hij uiteindelijk altijd maar één doel voor ogen hebben, en dat is onze aandacht weg te trekken en ons de zegen die aan de verkondiging van uw woord verbonden is te roven. En hoe vaak heeft hij dat al gedaan, en hoe vaak is hem dat ook al gelukt? Heere, verhinder hem in die opzet en geef dat onze aandacht geboeid, gevangen, gegrepen mag zijn door dat woord dat gij spreekt. Laat er beslag van uitgaan, zo dat de vorst der duisternis geen vat op ons heeft. Zegen uw woord, Heere, waar het vandaag ook mag worden uitgedragen. Overal is de prediking van uw woord alleen tot zegen als gij erin meekomt. En als het niet blijft bij mensenwerk zal uiteindelijk maar zo weinig kunnen uitrichten als het gaat om de zaligheid van zielen en om de komst van uw koninkrijk. Heere, dan is er meer nodig dan een prediker. Dan is er meer nodig dan een groep mensen die samenkomt om te luisteren. Dan is daarvoor alles ook nodig, de rijke, de zegenende invloed van de Heilige Geest. Dat onzichtbare werk, dat zich in de stilte van aan de binnenkant van ons leven voltrekt, maar dat toch op uw tijd ook zichtbaar gaat worden, als deze en die in Sion geboren blijken te zijn. En als u, als de Allerhoogste, ze zelf gaat bevestigen en opschrijven in het opschrijven der volken, zoals de psalm daarvan spreekt. Heere, laat dat werk van u dan voortgang mogen hebben. En wilt gij uw naam heerlijk doen zijn in het midden van deze wereld. Er zijn andere namen die we iedere keer weer horen noemen. Namen van mensen uit de politiek en namen van mensen uit de sport. Dat gaat ook al langer om meer gebeuren, dat we dat soort namen aan onze oren horen voorbij gaan. Maar Heere, laat die naam van u, die grote en heerlijke naam, ook in onze dagen en in ons land en onder ons volk en in deze hele wereld meer en meer heerlijk worden. Al die andere namen verbleken, niemand weet straks meer van ze af. Het zal met alle mensen zo zijn, zoals de psalm dat zegt, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar die naam van u, Heere, die houdt stand in eeuwigheid. En wie die naam mocht leren kennen, en wie in die naam zijn toevlucht heeft mogen leren zoeken en vinden, en wie in die enige naam onder de hemel zijn zaligheid, zijn zaligmaker heeft mogen ontmoeten, die zal die naam altijd herinneren. Heere, en dan zal in de kennis van en in de eerbied voor en in de liefde tot die naam er zelfs voortgang zijn. Voortgang tot in alle eeuwigheid. Wij bidden van u, Heere, verheerlijk uzelf. En doe gij wonderen, wonderen van genade. In deze wereld die van genade niet wil weten en die naar genade niet zoekt, maar die op prestaties let en activiteiten bejubelt, maar die nooit besef heeft, nooit gehad en ook nooit hebben zal, want dat is buiten het werk van uw geest zelfs ondenkbaar, die nooit enig besef heeft gehad en ook niet zal hebben van wat het is om als een arme zondaar gered te worden door het bloed van de Heere Jezus. Maar Heere, er is een volk dat daar wel kennis aan heeft. En laat dat volk toenemen in getal. En wilt gij er velen toebrengen. Ook vanuit jonge mensen. Die geboeid en gelokt kunnen worden door van alles en nog wat. Maar die gegrepen moeten worden. En doet u dat, Heere. En voor uw dienst gewonnen moeten worden. Doet u dat, Heere. Omdat ze zo hun leven leren besteden in uw dienst. Jongeren, ouderen, tot in de grijze ouderdom toe, Heere. Degene die er nog niets van weten, al zijn ze er misschien een leven lang mee vertrouwd geweest, maar die er innerlijk toch vreemdelingen van gebleven zijn. Trek ze alsnog, als ter elfder uren. Om zo, ook uit alle geslachten en uit alle leeftijdscategorieën van het mensdom, uzelf een gemeente te vergaderen, Heere. Tot roem van uw genade. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 35ste psalm. U krijgt intussen gelegenheid om uw gave te geven voor de kerk. En wij zingen psalm 35, het 6e en het 7e vers. Mijn vijand dorstig naar mijn bloed. En ik had om mijn haters het kleed gescheurd, als een die om zijn moeder treurt. gemeente, in onze overdenking van die 51ste zondag van onze Heidelbergse catechismus hebben we tot nog toe gelet op de noodzaak van vergeving van zonden, want wij zijn niet meer dan arme zondaren. En zo kunnen we niet sterven, zo kunnen we niet voor God verschijnen. Er moet wat gebeuren in ons leven. Er zal vergeving van zonde moeten zijn. We hebben met elkaar ook gelet op wat die vergeving van zonde eigenlijk is. Onze catechismus wijst dan naar het bloed van Christus. En op grond van dat bloed van Christus rekent God de zonden aan de zijnen niet toe. En we hebben met elkaar ook een antwoord gezocht op de vraag, hoe krijgt een mens daar dan deel aan? En naar het woord van God hebben we gezien dat de Heere een zondaar deel geeft aan die weldaad van de vergeving van zonde in de weg van enerzijds bekering en aan de andere kant geloof. En dan is er nog één ding dat ons rest. Ik heb u dat al gelezen, het tweede deel van de bede wijst ook op vergevingsgezindheid, als ik het zo samen mag vatten. Gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. En daar geeft onze catechismus ook een verklaring voor. Gelijk wij dit getuigenis van Gods genade in ons bevinden, dat het ons ganse voornemen is om onze naaste van harte te vergeven. Als u wilt, dan kunt u dat de vrucht van de vergeving van zonden noemen. Trouwens, als het over de vrucht van de vergeving van zonde gaat, dan is vergevingsgezindheid ook maar één van die aspecten. En laat ik beginnen met u een paar andere aspecten te noemen. Waar komt het nou in openbaar of de Heere iemand vergeving schenkt? Nou, in de eerste plaats zou ik dan willen noemen dat de vergeving en het ontvangen van vergeving van zonde vrucht draagt in het feit dat zo'n bevoorrecht mensenkind, zo'n beweldadigde zondaar, de zonde gaat mijden, gaat haten. Dat is duidelijk een onderdeel van de waarachtige bekering, nietwaar? Als je door het ontdekkend werk van Gods geest om te beginnen iets hebt gezien van de ernst en van het verschrikkelijke van het zondaar zijn. En wat een mens door zijn zonde God aandoet. En als je daarnaast, daarbij, daarbovenuit ook iets hebt mogen ontdekken, mogen zien, mogen geloven van de vergevingsgezindheid van God. Om zoveel zonde en zoveel ongerechtigheden nu niet te straffen, maar weg te nemen, te bedekken onder het bloed van Christus. En als je er iets van gezien hebt dat de dood van de Heere Jezus met zich meebracht, dat het buiten het bloed en buiten het sterven van de Heere Jezus om ook niet mogelijk zou zijn geweest dat onze zonden zouden worden kwijtgescholden. Anders gezegd, als iemand deze dingen in beginsel heeft mogen leren kennen, dan kan hij toch niet meer vrede hebben met de zonde. Ik denk aan een paar woorden uit het 16e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. Er staan zo in die profetieën, en zeker ook op allerlei wat onbekende plaatsen in de profeten, soms van die woorden die ons in één keer een verrassend licht laten zien op de werkzaamheden en op de genade Gods. Want zo lezen wij in het slot van Ezechiël 16, God zegt daar, want ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt en u schaamt en niet meer uw mond vanwege uw schande opent. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Dus die schaamte en dat zwijgen voor God in beschaamdheid, dat is maar niet alleen vrucht van de ontdekking aan de zonde, waardoor een mens verstomd raakt, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar dat is voor alles ook een vrucht, zegt de Heere hier, van de verzoening van zonde. Als ik verzoening gedaan zal hebben over uw zonde, dan zul je het pas goed beseffen wat er nou allemaal kwijtgescholden is. En hoe goedertieren God toch wel geweest is. Dan kun je toch niet meer in de zonde leven. En als wij dan somtijds door zwakheid toch weer in zonde vallen, dan kan een mens daar ook niet in voortgaan. Dan gaat hij toch van harte ook bidden om bekering. En dan legt de Heere toch zelf die afkeer van het kwaad in het hart, waardoor daar toch komt en meer komt te mijden en vlieden van de zonde. Dus dat is toch in ieder geval duidelijk een van de vruchten waaruit blijkt dat de Heere die weldaad van de vergeving schenkt. Laat ik u nog een andere vrucht noemen. Zo iemand heeft ook God en Christus lief. Weliswaar niet met een volmaakte liefde, maar toch wel met een oprechte liefde. Is het geen wonder als je dat mag gaan ontdekken in je leven, dat de Heere zo goedertieren wilde zijn voor zo'n mens? Als je je dan voor Gods aangezicht hebt moeten verootmoedigen, en als je de gestalte van David in de 51ste psalm in je eigen leven hebt teruggevonden, en als je dat hebt moeten beseffen en beleven, Heere, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En als God daar tegenover dan toch spreekt van genade en van vrede, ik zal toch niet meer op u toornen en op u schelden. Heere, wat zal ik u nu vergelden voor zoveel weldaden? En als je dan ook beseffen mag wat die catechismus hier zegt, dat dat alles is om des bloeds van Christus wil. Wat komt er dan ook een eerbied, wat komt er dan ook een hartelijke liefde tot die borg die zich tot in de dood heeft willen vernederen. En de reflex van de ziel is dan, ik zeg niet dat dat constant zo is, ik zeg niet dat dat altijd zo beleefd wordt, maar er zijn toch tijden dat de ziel dan van harte zegt, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. God wordt bemind en het hart van zo'n mens stemt er toch van harte mee in dat de Heere alle liefde en aanbidding waard is. Zegt u maar als niet zo is. Vrucht van de vergeving van Gods kant is ook dat een mens, en ik moet weer bij zeggen, dat zal niet volmaakt wezen. Dat zal ook in dat opzicht niet veel meer zijn dan een klein beginsel, maar dat is er dan toch. Zo iemand zal ook ootmoedig worden. Dan kun je ook niet meer op een ander neerzien. Alsof je beter bent dan een ander. Dan kun je ook niet op een ander neerkijken die een misstap gedaan heeft. En dan kun je er ook niet meer met vreugde en met een innerlijk plezier over praten als een ander gevallen is in een of ander kwaad. Als ons zoveel vergeven moest worden, wie zijn wij dan om een ander te oordelen? Zouden wij dan in de rechterstoel durven gaan zitten? Laten we maar liever zwijgen. En laten we maar de laagste plaats innemen. Ootmoed. Ootmoed. Hoogmoed hoort bij een fariseer. Ootmoed hoort bij een tollenaar. Ja, zo kun je de vrucht van vergeving van zonden op allerlei manieren met de schrift aanwijzen. Maar laten we ons dan vanavond beperken tot dat ene wat hier met name genoemd wordt, wat door de Heere Jezus met name genoemd wordt. En wat, omdat de Heere Jezus het met name genoemd heeft, ook in onze catechismus bijzondere aandacht krijgt. Dat is de vergeving van zonde. En zo duidelijk, als maar kan, lezen we dat in de vijfde bede, gelijk wij ook vergeven. En omdat dat daar zo staat, zo heeft onze catechismus dat niet weggeduwd, niet geretoucheerd, Maar komt dat ook aan de orde? En moet het dus ook in de prediking aan de orde komen? En gemeente, als het dan inderdaad zo is dat we nogal gedetailleerd bepaalde zondagen van onze catechismus behandelen, dan zou ik me niet vrij voelen om dit in twee zinnen af te doen. En al realiseer ik me dat het misschien toch wel wat makkelijker in het gehoor ligt om een preek te houden en een preek te beluisteren over wat is nou eigenlijk vergeving van zonde? En hoe krijg je er deel aan? Hoe wordt een mens deelgenoot daarvan? En al weet ik zelf ook wel dat zulke thema's liever beluisterd worden dan dit soort dingen. U en ik hebben vanavond toch eigenlijk geen keus, nietwaar? Want de Heer Jezus heeft dit ook gezegd. En dat woord van Jezus in deze woorden, dat verdient ook onze eerbiedige aandacht. En dus bij zo'n gedetailleerde bespreking van onze catechismus moet dit dan ook maar afzonderlijk onze aandacht hebben. Trouwens, het is ook niet alleen maar in de vijfde bede dat wij de gedachte aan de vergevingsgezindheid tegenkomen. En de vergevingsgezindheid dan door de Heere Jezus zelf ook in het allernauwste verband gebracht met het ontvangen van vergeving. In de bergrede, waar het Onze Vader terug te vinden is, vinden wij ook deze woorden. En die hebben toch uiteindelijk dezelfde strekking. Matthäus 6 vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. En dan de keerzijde. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En om dan niet meer te noemen, ik verwijs u nu alleen maar even naar de gelijkenis die we gelezen hebben, en ik kom daar later in de preek nog wel even op terug. De gelijkenis van die knecht die een geweldige som vergeven kreeg en die niet bereid was om een luttel bedrag aan zijn mededienstknecht te vergeven. Wat bedoelt de Heer met deze dingen? En waarom zegt hij dat niet één keer, maar met herhaling? Wat betekenen nou die woorden bijvoorbeeld in Matthäus 6? Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij dat niet doet, zo krijgt gij ook geen vergiffenis. Nou, één ding is om te beginnen in ieder geval duidelijk. En dat ziet iedereen op het eerste gezicht al. Die twee, vergeving ontvangen en vergeving geven, horen bij elkaar. Die zijn aan elkaar verbonden. Die kun je ook niet van elkaar losmaken, want als wij proberen dat van elkaar los te maken in onze gedachten of in de praktijk, dan gaan we tegen de wil van de Heere in en dan scheiden we wat God samengevoegd heeft. Dat kan niet, dat mag niet. De Heere heeft het ene, het vergeving ontvangen als zondaar, en het vergeving schenken aan een medezondaar. De Heere heeft die twee aan elkaar onlosmakelijk verbonden. En vergeving ontvangen hangt vast en zeker samen met de bereidheid om vergeving te geven. Hoe is die relatie tussen die twee dan? Die onlosmakelijke en onverbrekelijke verbinding, hoe is die dan? Is dat zo, bedoelt de Heer het op deze manier, dat wij Gods vergeving, Gods vergevende genade eigenlijk zelf moeten verdienen? Verdienen door anderen ook te vergeven? Is onze vergevingsgezindheid de grond, de basis voor Gods vergevende genade? Moet het zo gekocht worden? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. We kunnen Gods vergeving op geen enkele manier verdienen. En geen enkele weldaad van de Heere kunnen wij verkrijgen door goede werken of wat dan ook. Trouwens, we hoeven ook niks meer te verdienen. Want wat een zondaar nodig heeft, is verdiend. En het ganse heil ligt klaar. Alles wat een verloren mensenkind nodig heeft om met God verzoend te worden en van een kind des toorns een kind van God te worden en van een verloren schepsel een verloste zondaar te worden tot in alle eeuwigheid. Dat is door het volkomen werk van de Heer Jezus verdiend en tot stand gekomen. En dus is de enige, de echte enige grond voor de vergiffenis van onze zonden gelegen in het bloed van Christus. Nou, hoe moeten we het dan verstaan? Dus niet zodat wij de vergeving eerst moeten verdienen door vergeving aan anderen te bewijzen. En als de Heer dat ziet, dan zegt hij, nu zal ik jou ook vergeven. Nee, zo niet. Hoe dan? De Heer maakt een vergelijking. Er staat eigenlijk, vergeef ons onze schulden gelijk als wij, zelfs wij, onze schuldenaren vergeven. En dan moet u de nadruk zo leggen. Als ik, die van nature helemaal geen vergevingsgezinde instelling heb. Als ik, die van nature val onder het oordeel wat Paulus in zijn brief aan Titus schrijft. Dat we hatelijk zijn en elkander haten. Als ik door Gods genade bereid gemaakt ben om te vergeven. Dan zal toch zeker God vele duizenden malen meer bereid zijn om vergeving te schenken. Zo moet u de accenten leggen. Als ik, onwaardige zondaar, van God die genade, het getuigenis van zijn genade, geeft antwoord 127 terecht weer. Als ik door Gods genade bereid gemaakt ben om vergeving aan anderen te schenken, dan zal de Heere, die van zichzelf uit vergevingsgezind en barmhartig en goedertieren en langmoedig en groot van ontferming is, dan zal de Heere toch nog veel meer, oneindig veel meer, de bereidheid hebben om mij mijn zonden te vergeven. Dan is mijn vergevingsgezindheid een druppeltje vergeleken bij de oceaan van Gods vergevingsgezindheid. Eenzelfde soort vergelijking heeft de Heer Jezus ook weer in de bergrede gebruikt, toen hij zei, indien dan gij die boos zijt, weet goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader goede gaven geven. En de bedoeling is dus, als wij die van nature weigeren te vergeven, doch door de genade Gods ertoe gebracht worden om een te ook ons vergeving schenkt. Voelt u hoe de verhoudingen zijn? En dan moet u vooral, en dan neem ik nog een stap en ik hoop dat u meegaat, dan moet u vooral die relatie tussen Gods vergevende genade en onze vergevingsgezindheid zien in deze zin, dat wij door wat God in zijn genade doet in het leven van een zondaar, als hij kwijtscheldt, als hij de zonden wegneemt, dat wat God in zijn genade in het leven van een zondaar doet, nu vrucht gaat dragen in het leven van zo'n mens. En die vrucht komt dan openbaar in de vergevingsgezindheid. Kan toch niet anders? Als je ziet hoe verdorven en slecht de mens van zichzelf is. Zo verdorven en zo slecht dat hij zijn verkeerde hart niet eens zelf veranderen kan. Dat hij wel in staat is om de zonden te vermeerderen, maar niet in staat is om er één van te verzoenen en één van te overwinnen en één van te bedekken. Maar dat hij zozeer aangewezen is op de barmhartigheden, de onverdiende gunst van die door God gegeven zaligmaker. Als een mens toch door de geest Gods ertoe gebracht wordt om te erkennen dat hij de wet des Heren verbroken heeft en daarom een kind des toorns is, die de eeuwige dood verdiend heeft. En als zo iemand in die omstandigheden dan van God genade ontvangt, om te zien op de in het evangelie voorgestelde gekruisigde, en hij krijgt er van de Heren ook nog geloof bij, om waarlijk op die gekruisigde te zien, zoals zo'n door de slangen gebeten Israëliet op de koperen slang mocht zien en genezen worden. En als de Heere zo'n zondaar in zijn armoede en in zijn ellende dat voorrecht, dat onbeschrijfelijke voorrecht geeft, dat hij uit de verdiensten van Christus en om des bloeds van Christus wil, nu ook schuilen mag achter dat bloed, dan wordt hem dat niet alleen maar de bron van de grootste verwondering en aanbidding, maar dan wordt hem dat ook een prikkel tot een nieuwe levenswandel. Een nieuwe levenswandel die op allerlei manieren openbaar moet komen. Onder andere ook hierin dat zo'n mensenkind nu van harte bereid gaat worden een ander te vergeven. Als je dat toch weten mag wat het is. God vergeeft. God neemt mijn zonden weg en hij legt ze op een ander. En die ander gaat er voor mij mee onder het oordeel buigen. En die gaat ermee in het gericht komen. Als je dat toch in beginsel mag gaan ontdekken. Weet u wat daar de vrucht van is? Nou, dan denk ik weer aan dat laatste gedeelte van Ezechiël 16. Dan breekt het hart. Dan breekt het hart. En een mens met een gebroken hart is rijp voor Gods bearbeiding. Maar is ook een mens met een vergevingsgezind hart geworden. Als de oneindig heilige en rechtvaardige God en gemeente, laten we toch alstublieft goed zien hoe het in de vergeving van zonde ligt. God en mens komen daar bij elkaar, maar het blijft wel de oneindig heilige en rechtvaardige God, van wie wij niets kunnen eisen en die we ook niet kunnen aanbieden. En die mens blijft toch wel in zichzelf die vervloekte zondaar, die de dood verdiend heeft. Als ze dan toch bij elkaar komen, door Christus tot elkaar gebracht en met elkaar verzoend, dan is dat zo'n wonder dat niet nalaat zijn invloed te laten gelden. En dan kunnen we niet tevreden zijn met wat we dan dogmatisch wel noemen de weldaad van de rechtvaardiging. Dat de Heer ons vrij spreekt van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven. Maar dan zit er onlosmakelijk aan die weldaad verbonden ook de heiligmaking. Om nu naar het beeld van die Christus herschapen te worden. En een van de aspecten van de heiligmaking, van de vernieuwing van het leven, is dan dat je dat beeld van die zaligmaker gaat vertonen, onder andere ook in de gewilligheid, in de hartelijke bereidheid om te vergeven. Gemeente, ziet u hoe de verhouding is? Als ik vergeving ontving, ken ik ook wat van bewogenheid om een ander te vergeven. Ik las eens van John Wesley, die op reis was naar Amerika, in zijn tijd uiteraard op een schip. En daar was de nieuwe gouverneur van een van die koloniën uit Engeland ook aanwezig. Een zekere kolonel Oglethorpe. En die had zijn knechten bij zich. En op een gegeven ogenblik had een van die knechten van Oglethorpe van de wijn van zijn meester gedronken. Nou, dat moest natuurlijk gestraft worden. En in toorn wilde die gouverneur zijn knecht ontslaan. En als een gevangene terugsturen naar Engeland. Want, zo zei hij tegen Wesley in zijn toorn, ik vergeef nooit iets. En toen heeft John Wesley daarop geantwoord, dan hoop ik dat u ook nooit zondigt. En Oglethorpe begreep het. En hij hield zijn knecht in dienst. Als je van die gedachte uitgaat, ik vergeef nooit iets. Dan kun je alleen maar hopen dat God je aanmerkt als geen zondaar, want anders is het hopeloos. Iemand die nooit vergeven wil, nooit vergeven kan, die stap nooit kan doen, die nooit de minste kan zijn, die altijd een zekere wrok houdt, of die dat nou uitleeft, of dat hij dat nou alleen maar van binnen koestert, die moet zich voor Gods aangezicht maar eens gaan bezinnen op de vraag, ken ik dan ook wel wat van vergeving? En zal ik dan in deze weg en met deze houding ooit wel iets van Gods vergeving kunnen ontvangen? Maar als ik zie mag, en ik zeg het nogmaals, wat God om Christus wil allemaal gedaan heeft, en wat hij ook allemaal heeft moeten doen, wilde de zaak weer in een rechte verhouding komen tussen hem en ons. Als je zien mag dat het bloed van Christus daarvoor onmisbaar was, en dat de Heere dat er toch allemaal voor overgehaald heeft, dat hij zich dood geliefd heeft, om een verloren zondaar met God te kunnen verzoenen. Als je zien mag dat de Heer Jezus daar zoveel heeft moeten doorstaan en lijden, tot in de nederdaling ter hel toe, dan komt er ook door het werk van Gods geest de bereidheid om te vergeven. In die zin moet u de woorden van de Heer Jezus verstaan, zowel in de vijfde bede als in dat woord in Matthäus 6... En ik kom daar straks nog even op terug, zei ik al, in die gelijkenis in Matthäus 18. Nou, wat vloeit daar nou uit voort? Twee dingen. En dan nog een paar kleinere dingen. In de eerste plaats, vergevingsgezindheid is een kenmerk van het hebben ontvangen van vergeving. Vergevingsgezindheid is een kenmerk van het hebben ontvangen van vergeving. Ik weet wel dat ik nu op moet passen. Om twee redenen. Omdat je weliswaar vanuit de Bijbel een aantal kenmerken mag voortbrengen en noemen, opdat mensen zich daaraan zullen toetsen, maar niet zo dat men van die kenmerken weer een grond zou kunnen gaan maken. Dat is het ene waarvoor ik me moet wachten. En het tweede is dat er nu eenmaal mensen zijn die van God zo'n makkelijke natuur, zo'n makkelijk karakter gekregen hebben, dat, hoewel ze van genade niks weten, toch zo zijn samengesteld dat ze gemakkelijk een ander ook van alles en nog wat kunnen vergeven. Makkelijk als je zo bent. En als je heel makkelijk een ander wat hij gedaan heeft door de vingers kan zien, en als je toch op goede voet met zo iemand kan blijven omgaan, en als je er niet iedere keer over valt. Makkelijk als je zo bent, ja. Maar dus helemaal waterdicht is het niet. Je kan niet zeggen, als ik vergevingsgezind ben, dan heb ik in alle gevallen ook vergeving ontvangen. Het kan ook nog een kwestie van karakter zijn. Nou, als we dat dan bedenken, dan blijf ik toch vanavond beweren dat vergevingsgezindheid een kenmerk is van het hebben ontvangen van vergeving. Al is dat dan niet in algemene zin, in alle gevallen, overal waar. Als ik die gezindheid bij mijzelf nou mag bespeuren, en niet als ik zo eens oppervlakkig naar mezelf kijk en als ik mezelf al gauw prijs en een schouderklopje geef en denk dat het allemaal wel goed is. Nee, maar als ik me nou mezelf in het licht van Gods woord, in de spiegel van Gods woord en wet mag bezien. En ik ontdek dan, en ik gebruik de woorden van de catechismus weer, dit getuigenis van Gods genade in mij. Dat ik gewillig gemaakt ben om een ander te vergeven. Van harte. Niet omdat het moet. Niet als iets wat afgeperst wordt. Niet als iets waartoe ik gedwongen word. Misschien doordat er 4 of 5 mensen op me inspreken en dan uiteindelijk me bewegen van, nou ja, oké, dan zal ik wel weer de minste zijn. Nee, nee, maar van harte. Zonder dat iemand er wat over hoeft te zeggen. En zonder dat je ertoe wordt te worden aangespoord. Maar door het getuigenis van Gods genade. Door het werk van Gods geest ertoe gebracht wordt. Als een innerlijk antwoord op de wondere genade die de Heere aan mij bewezen heeft. Als ik zo dat genadewerk van Gods geest in mijn eigen leven mag bespeuren, dan is dat het bewijs, een van de bewijzen dat de Heere ook in die ontferming op mij heeft willen neerzien. Want kijk eens, door elkaar genomen is toch de reactie van de mens, afgedacht nou van die hele zachtmoedige mensen en van die hele liefelijke naturen. Maar door elkaar genomen, en daar zullen we denk ik toch wel allemaal zo'n beetje bij horen, want wie zal zeggen van zichzelf dat hij zo'n lief karakter heeft. Maar door elkaar genomen is het toch wel zo dat als iemand ons iets aandoet en we voelen ons verongelijkt en we voelen ons onrecht aangedaan en iemand heeft ons gekrenkt en iemand heeft ons beledigd en iemand heeft, allerlei onrecht gedaan, dan is onze eerste reactie toch om dat te vergelden. Om dat eens goed te zeggen. En als we dat niet durven, dan gaan we eronder kwijnen. En dan worden we eronder bedroefd en dan worden we eronder verbitterd misschien ook wel. Maar er is bij niemand van nature de reactie, ach, wat heeft God allemaal in mijn leven te vergeven. Dus als dat nou de natuurlijke reactie is, gemeente, dan moet u eens nagaan of dat nu ook de natuurlijke reactie is die blijft. En als het niet zo is, als een mens daar toch na zijn aanvankelijke reactie op terugkomt en bij bezinning en in de weg van gebed en bij het onderzoek van Gods woord toch meer en meer gewillig gemaakt wordt om te vergeven. Als anders gezegd de Heere die natuurlijke neiging gaat overwinnen, als de Heere gaat aantonen dat we eigenlijk geen recht hebben om zo op een ander neer te zien en zo een ander wrok toe te dragen, wat zou hij dan wel voor een wrok tegenover ons kunnen koesteren? Als de Heere ons door dat getuigenis van zijn genade meer en meer gaat inwinnen, zodat de toorn gaat liggen en zodat de boosheid weg ebt. En zodat we leren verdragen, desnoods onrecht verdragen en te kunnen vergeven. Dan is dat een van die kenmerken waar de genade van God in uitstraalt. Maar dan is ook het omgekeerde waar. Dan is ook het omgekeerde waar. En het omgekeerde is als er nou eens geen vergevingsgezindheid is. Dan is dat een bewijs dat er ook geen vergeving gekend wordt. En daarom, gemeente, ik stel u vanavond niet de vraag of u in de Heere Jezus gelooft. Die vraag die komt er bij een andere gelegenheid wel weer eens aan de orde. Ik vraag ook niet of u gelooft dat de Heere voor uw zonde gestorven is. Ik vraag ook niet of u de kenmerken, de wezenlijke kenmerken van de waarachtige wedergeboorte kent. En of u leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar heel concreet vraagt het woord van God aan u en aan mij vanavond. Vergeeft u uw medemensen? Vergeeft u uw medemensen? Of leeft u openlijk of bedekt in wrok en in nijd en met de onwil niet te willen verzoenen? Weet u wat dat bewijst? Niet alleen maar dat u een hard hart hebt, maar dat u ook van genade niks weet. En dat u van vergevende genade ook niks weet. Als die geest niet in ons is om te willen vergeven, dan staat het met ons niet goed. En dat wilde de Heer Jezus, en dan kom ik bij Matthäus 18, dat wilde de Heer Jezus in die gelijkenis aan zijn discipelen en aan de hele kerk en ook aan ons leren. En u hebt gezien dat die gelijkenis door de Heer Jezus gesproken is naar aanleiding van een concrete vraag van Petrus. Petrus vroeg: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Is 7 keer genoeg? Bij de Joden, en in de Joodse traditie was Petrus natuurlijk opgevoed, was 3 keer al genoeg. En na de 3de keer hoefde het niet meer, want dan kon je bij jezelf concluderen: nou, als ik het nou 3 keer goed gemaakt heb en hij is de 4de keer weer bezig, dan is het met dat verzoek om vergeving toch niet oprecht en dan hoeft het niet meer. Maar Petrus wil er nog 4 bij doen, bij datgene wat hij als jongen in de Joodse traditie geleerd heeft. 3 is misschien in zijn ogen ook wel een beetje weinig. 7 keer dan, heren, is het dan goed? Hoe vaak moet ik vergeven? Hoe vaak moet ik tenminste zijn? Hoe vaak moet ik een stapje terug doen? Als ik dat nog 7 keer gedaan heb, is het dan genoeg? En de Heere zegt: nee, niet 7 keer. Maar 70 × 7 keer. Bedoelt de Heere letterlijk 490 keer? Nee, hij bedoelt zo vaak dat je de tel kwijtraakt. Zo vaak, ongelimiteerd, altijd weer. En dan vertelt hij de gelijkenis van die 2 schuldenaars. Die ene had nogal een kapitaalschuld bij zijn baas, bij zijn meester. 10.000 talenten. En hij moet betalen, ja, uiteraard, als schuldenaar moet je betalen. Maar hij kan niet betalen en hij smeekt zijn meester: wilt u het me vergeven? Of wilt u het me voorlopig nog niet aanrekenen? Dan zal ik al mijn best doen om het te betalen. Hij weet niet hoe, maar hij zal al zijn best ervoor doen. En die meester van hem, die wordt met ontferming bewogen. Daar heb je die prachtige uitdrukking weer in de schrift. En die vergeeft het hem. Dat geweldige kapitaal wordt hem kwijtgescholden. Zijn baas wil er niet meer over praten. En dan gaat hij de deur uit en dan komt hij onderweg naar huis een van zijn mededienstknechten tegen. En die staat bij hem in het krijt. Niet voor 10.000 talenten, maar voor 100 penningen. Nou, dat is niet zo weinig, maar dat is vergeleken met 10.000 talenten natuurlijk een peulenschil, peanuts. Maar als hij hem tegenkomt, terwijl hij zojuist die ontzaglijke weldaad van zijn meester ontvangen heeft, dat hem de 10.000 talenten zijn kwijtgescholden, grijpt hij zijn mededienstknecht aan en zegt hij tegen hem: nou zul je betalen. Ja, maar ik heb niks. Je zult betalen. En als je niet betaalt, en hij neemt maatregelen om hem in de gevangenis te werpen en het uit hem te persen, dat luttele bedrag. Er zijn een aantal van de andere knechten die er getuigen van zijn. Van het een zowel als van het ander. Ze hebben gehoord wat ze hun meester tegenover die eerste dienstknecht gedaan heeft. En ze zijn er nou ook getuigen van wat hij tegenover die eerste dienstknecht tegenover die tweede gedaan heeft. En ze zijn er bedroefd om. Hoe kan dat? En ze gaan het hun meester vertellen. En dan moet hij eerst op het matje komen. En dan moet hij verantwoording afleggen. En dan spreekt de Heer Jezus in die gelijkenis die ontzaglijke woorden: alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Gemeente, je hoeft niet eens een andere zonde te doen dan alleen maar de zonde van niet willen vergeven. Dan kun je voor de rest een prima, een prachtig gedocumenteerd leven leiden en bekend staan als een christen van de eerste orde. Maar dat ene, dat gebrek aan gewilligheid en bereidheid om te vergeven. Dat ene, die wrok niet willen opgeven. En die veten maar laten doorbestaan. En die onvrede, die ontevredenheid maar laten knagen aan je ziel. En niet op goede termen willen komen met een medemens die je ook wel eens een keer wat aangedaan heeft. Dat ene, dat is genoeg.
om aan de pijnigers overgeleverd te worden. Totdat je alles betaald hebt. En nou is dit de werkelijkheid. Zolang we in het vlees zijn, zullen we elkaar iedere keer weer zeer doen. Dat is de werkelijkheid. Zolang we in het vlees zijn, zal de een de ander iedere keer weer reden geven tot verdriet. En dan zullen er krenkingen zijn. En dan zullen we tegen elkaar overtreden. Bewust, soms ook heel onbewust. Dat je een ander wat zegt of dat je over een ander wat zegt en je bent het je niet eens bewust. Maar het gebeurt vaak ook wel bewust, opzettelijk. En zo ligt dat tussen mensen. Zo ligt dat ook helaas tussen kerkmensen. Ontken het toch niet. Maar dat is het ergste nog niet. Het wordt nog erger als we in zo'n gezindheid doorleven. En alsmaar doorleven. En dat bewijst dat we niet weten wat een gebroken hart is. Die man hier in de gelijkenis wist ook niet wat een gebroken hart is. En vandaar dat hij niet vergeven kon. En dan zegt God, en dan vergeef ik het u ook niet. Dan houdt hij ons ook, onze zonden. En dan is er geen vergeving. Wat je je ook inbeeldt hoor. En wat je jezelf ook wijs maakt. Maar als die wortel van bitterheid er blijft zitten. En als die kwade geest ons blijft regeren. Dan is er voor ons geen hoop. Dan moeten we zelf de schuld betalen. Tot in alle eeuwigheid. En dan nog een paar opmerkingen ten slotte. U begrijpt, ik kan natuurlijk vanavond niet het hele evangelie prediken. Dat kan ik in geen ene preek trouwens. Dat kon ik vanmorgen ook niet. Dat was ook maar een aspect van het ganse evangelie. En dat is het vanavond weer. Maar daar concentreren we ons dan op. En een andere keer als de Heer ons samenroept, dan is er wel weer een andere boodschap van dat zeer gevarieerde, zeer dat rijk, dat zeer rijke woord van de Heer. Maar vanavond houden we het dan bij dit ene aspect. En meer zou ik u eigenlijk ook niet eens meer mee willen geven. Vergeving geven aan een ander. Hoe werkt dat dan? Hoe moet dat dan? Is dat hetzelfde als net doen alsof een ander niks misdaan heeft? Is dat alles door de vingers zien? Nee, nee. Dat doet God ook niet. God vergeeft menigvuldiglijk, maar hij doet het niet zonder dat we erom gevraagd hebben. Denk maar eens aan Psalm 32. We hebben daar een keer bij stilgestaan. Althans, dat is ook aan de orde geweest. Wat in die 32e psalm onder woorden gebracht wordt. David krijgt vergeving. Wanneer? Toen ik zweeg. En u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden. Toen niet. Toen niet. Maar ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad. Dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Toen wel. In de weg van de schuldbelijdenis, waar de Heere zelf toe brengt. Dat deed hij bij David ook en dat doet hij bij iedereen. Als de schuld echt toegeëigend wordt. En als een mens onder de schuld buigt. En die schuld voor God gaat uitspreken. En het voor de Heere gaat beleiden. Wat we hebben misdaan en misdreven. Dan komt God in zijn langmoedigheid en goede tierenheid met die vergevende genade. Maar niet als wij erover zwijgen. Hoe moeten wij de medemens dan vergeven? In dezelfde weg. Die medemens die wat tegen ons misdaan heeft, mag dat ook wel belijden. Zelfs voordat hij het beleid moet er aan onze kant de vergevingsgezindheid zijn. Maar die vergevingsgezindheid, die hoeft nog niet direct geopenbaard te worden in de daad van ik vergeef het je. Daar mag ook eerst om gevraagd worden. Wacht u zelf, zegt de Heer Jezus, Lucas 17, indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. Indien het hem leed is, zo vergeef het u. Indien hij zevenmaal daags tot u komt, tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende, het is mij leed. Nou, zeven keer op een dag, dat is niet gering. Maar als dat zelfs het geval zou zijn, dat hij zeven keer op de dag zal komen om te zeggen, broeder, het is me leed, het doet me zo'n verdriet, dan zult gij het hem zeven keer vergeven. Maar laat hij dat dan wel belijden. En laat hij dan wel om vergiffenis vragen, zoals God er ook op wacht om genadig te zijn, totdat de schuld beleden wordt. Maar als hij dan komt, en als hij dan zeven keer op een dag komt, dan moet er ook geen aarzeling zijn en dan moeten we ook niet zeggen, oh, je bent al zes keer geweest, nou kom je voor de zevende keer, nou is het over bij mij. Nee, nee, dan is er geen ogenblik van aarzeling meer, dat hoort niet meer, dat is bij Gods, aan Gods kant ook niet zo. Hoe vaak moet een mens niet tegen de Heere zeggen, hoe vaak op een dag? Als je echt bij je hart bent, hoe vaak moet je het voor Gods aangezicht niet belijden? Heren, nu heb ik vanmorgen om vergeving gevraagd en nu moet ik het vanmiddag alweer doen. En als de avond, de dag dan voorbij is en de avond is gekomen en je ziet nog eens terug, ach, dan kun je toch ook weer niet buiten de belijdenis van zonde en de bede om vergiffenis om. Hoe vaak moet de Heere ons wat vergeven? En als je bij elke zonde die we bedrijven met gedachten, woorden en werken direct naar de troon der genade zou vluchten, gemeente, dan waren we daar vaker dan zeven keer op een dag. En zeven keer en meer keer moeten we het belijden en van God afbidden de genade en de vergeving. En dan is die God, wiens zoon deze woorden gesproken heeft over zeven keer, ook zeven en meer keren gewillig en bereid om te vergeven. Omdat er in het bloed van Christus altijd nog weer meer verzoening is dan wij nodig hebben. En als dat dan inderdaad de werkelijkheid aan Gods kant is, en als het bij de heiligmaking hoort om naar zijn beeld herschapen te worden, dan zegt de Heere tot de zijnen, vergeef het hem dan ook zeven keer. Als hij zegt, het is mij leed. En maak geen misbruik van je positie. En maak geen misbruik van zijn zwakheden. Maar schenk die vergeving. En nou concreet, gemeente. Nou concreet. Is het zo in uw huwelijk? Dat is wat concreter dan wanneer het gaat over een medemens. Mannen, staat u zo tegenover uw vrouwen? Vrouwen, staat u zo tegenover uw mannen? Vergevingsgezind. Er gebeuren wel eens dingen in het beste huwelijk. Er worden wel eens harde woorden gesproken. Er worden wel eens verkeerde blikken gewisseld. Er worden wel eens beschuldigingen geuit. Is er vergevingsgezindheid? Is dat zo in de gezinnen? Tussen ouders en kinderen? Er vallen ook wel eens harde woorden. Er worden ook wel eens dingen gezegd die niet betamen. Van weerskanten. Is er de vergevingsgezindheid? Is er die gewilligheid om kwijt te schelden? Is er die gewilligheid om te belijden? Om schuld te belijden en om zo de weg naar de vergeving te banen? Is dat er? Als u zegt dat dat niet nodig is, dan bent u of een volmaakt heilige of u leeft puur vleeselijk, een van tweeën. Maar als we de werkelijkheid onder ogen zien en werkelijk echt beseffen wie wij zijn, ook in onze onderlinge verhoudingen, dan weten we dat er te haastige woorden gesproken worden en dat er wrok gekoesterd wordt en dat er bitterheid is. En de Heere zegt, de zon ga niet onder over uw toornigheid. Er zijn situaties die alleen maar gered kunnen worden als we bereid zijn om elkaar te vergeven. In familieverband, fetes tussen broers en zusters, fetes op allerlei manieren. Blijft dat zitten? Kun je ermee leven? dan ga je er ook mee verloren. Dan ga je er ook mee verloren. Laten we toch die weg gaan die de Heere wijst. En laten we toch die genade van de Heere zoeken. Dat getuigenis van zijn genade in ons binnenste. Laten we met onze schuld eerst tot God gaan. En van hem vergiffenis. En van hem een nieuwe geest afbidden. Om het zo ook in onze verhoudingen met elkaar te mogen beleven. Ook in de verhoudingen binnen de gemeente. Ik weet, ik hoor wel eens wat. En de een zegt wel eens dit over een ander. En een ander zegt wel eens dat over de een. Maar blijven de dingen zo zitten? De dingen waar we elkaar pijn mee deden. Waar we elkaar mee dwars zaten, soms heel opzettelijk. Blijft dat nou zo zitten? En moet dat eerst uitgepraat worden? Of zullen we vergevingsgezind zijn? En samen voor God bukken. Samen op de knieën gaan. En de minste worden. Daar word je niet minder van. Al word je de minste. Daar wordt de mens echt niet minder van. En dan kunnen we ook niet meer op elkaar neerzien. Als je samen knielt, dan ben je allebei laag. Dan ben je allebei gebogen. Dan bindt zo'n gemeenschappelijke schuldbelijdenis zo samen, dat je misschien niet eens meer wat tegen elkaar hoeft te zeggen. Maar elkaar met tranen in de ogen aankijkt. En tegelijkertijd de blik voor elkaar neerslaat. Vergevingsgezindheid. Dat bindt ook samen. Dat hoort ook bij de gemeenschap der heiligen. Dat hoort ook bij het waarachtige christelijke leven. Bij het waarachtige kerkelijke leven. Zo was het in Handelingen 2. Zo was het in Handelingen 2. Ze niks op elkaar aan te merken hadden. Omdat ze leefden uit het wonder. God heeft op ons neergezien. En dan krijgt de mens die gestalte. Die gezindheid die in Christus Jezus is. Die zichzelf ontledigd heeft. Die de minste van alles werd. Die aan de voeten van zijn discipelen zat. Die discipelen die alles aan hem te danken hadden. En hij had niks aan hen te danken. Maar hij zat wel aan hun voeten. Zij niet aan zijn voeten. Maar hij nam een bekken. En hij nam een was, een handdoek. Om de voeten af te drogen. Hij deed dat werk van de minste. En hij heeft gezegd, dat heb ik u nou als een voorbeeld nagelaten. Zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Gemeente, dat is ook een aspect van de evangelie. Amen. We zingen Psalm 19, het 7e vers.
Thank you.
Heere, leer ons door uw Heilige Geest om zo te leven zoals u daar ook recht op hebt en zoals dat het beste overeenkomt met uw heilige wil. Heere, dat is er bij ons van nature niet, bij niemand. We gaan op alle punten tegen uw wil in. En het is alleen genade die ons overwinnen kan, die ons inwinnen kan, die ons hervormen kan. Het is alleen de Heilige Geest die het zo in ons leven maken kan, Heere, dat het wel gaat worden zoals Gij het hebt bedoeld. En dan nog maar in beginsel, nog maar met een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar laat dat er dan toch in ieder geval zijn mogen. Ook ten aanzien van de vergevingsgezindheid. Heere, u weet hoe de verhoudingen liggen tussen de een en de ander. U weet waar de verhoudingen verstoord zijn. U weet waar in wrok en oneenigheid geleefd wordt. U weet dat sommige dingen ook al jarenlang zo zijn. En dat er ook nooit een verandering in lijkt te kunnen komen. Dat wil zeggen van onze kant uit niet. Maar dat van uw kant toch nog wel de harten zo geneigd, zo gebroken kunnen worden, dat we de minste voor elkaar kunnen gaan zijn. Heere, u hebt dat toch ook mogelijk gemaakt. U hebt daar toch ook het voorbeeld voor gegeven, Heere Jezus. U aan de voeten van uw discipelen. Wij bidden van u, Heere, dat gij dat werk wilt doen. En dat gij in de weg van dat werk ook die verhoudingen zo wilt herstellen, dat we hartelijk in liefde aan elkaar verbonden zijn. En dat we samen het goede voor uw huis mogen zoeken. Heere, werkt dat ook in de ganse gemeente. Werkt dat onder jongeren en ouderen. Het een zowel als het ander. Dat we nodig krijgen de vergeving door u en de verzoening met u en de kwijtschelding van al onze zonden. En dat we zo ook nodig krijgen die vernieuwing van ons leven. Heere, dan zullen wij beantwoorden aan het doel. En dan wordt de kerk ook wat de kerk bedoelt en behoort te wezen. Een stad op een berg. Een licht op een kandelaar. En dan kan de buitenstaander zeggen, kijk hoe lief ze elkander hebben. Zoals ze dat van de Pinksterkerk ook konden zeggen. Heere, herstel dat. Werk dat. U bent toch nog te machtig en uw geest is toch ook nog in staat om dat te werken. Ook in een wereld die versplintert en die verdeeld raakt tot op het bot. Waarin de mensen allemaal hun eigen weg lijken te gaan. En waarin niemand het er meer voor over heeft om wat voor een ander te zijn in de tijd van individualisme tot en met. Maar laat het in de kerk zo niet wezen, o God. Laten wij mogen leren om alles voor elkaar te doen, omdat gij alles voor zondaren deed en doet. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 6e vers. Oh. althans heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. Amen.